Gemeente, het schriftgedeelte wat voorgelezen kunt u vinden in het boek Rut en daarvan het tweede hoofdstuk. We noemden nu Rut 2, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtigen, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we Rut 2. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen, van Elimelechs geslacht, en zijn naam was Boas. En Rut, de Moabitische, zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aarde oplezen achter dien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar, ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers, en haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En zij zeide tot hem, de Heere zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw? En de jongen, die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide, deze is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En zij heeft gezegd, laat mij toch oplezen en aarde bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zeide Boas tot Rut, hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen. En gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik dan de jongens niet geboden, dat men u niet aanroere? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drinkt van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En zij zeide tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? En Boas antwoordde en zeide tot haar, het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, naar de dood uws mans, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En zij zeide, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt, en terwijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk een uwer dienstmaagden. Als het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar, kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers en hij langde haar geroost koren. En zij at en werd verzadigd en hield over. Als zij nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongens, zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de handvolle voor haar wat vallen. En laat het liggen dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Alzo las zij op in dat veld tot aan de avond. En zij sloeg uit wat zij opgelezen had. En het was omtrent een evangerst. En zij nam het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar: waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wien zij gewrocht had en zeide: de naam des mans bij welke ik heden gewrocht heb is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter: gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levende en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar: die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zeide: ook omdat hij tot mij gezegd heeft: gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleind. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut: het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gerstenoogst en de tarweoogst voleind waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder.
Gemeente, het is vanavond de 10e zondagsafdeling die aan de beurt van behandelen is, zondag 10. En daar lezen wij: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen tot zover. Het gaat in deze zondagsafdeling dus over Gods voorzienigheid. En dan willen we letten in de eerste plaats op de bron waaruit ze vloeit. In de tweede plaats te letten op de bedding waardoor ze vloeit. En in de derde gedachte willen we letten op de vrucht die eruit voortvloeit. We noemden nu dus Gods voorzienigheid. Ten eerste de bron waaruit ze vloeit. Ten tweede te letten op de bedding waardoor ze vloeit. En in de derde gedachte te letten op de vrucht die eruit voortvloeit. Wat een groot voorrecht voor de kerk. God wil, dat is duidelijk geworden uit die vorige zondagsafdeling, de negende. God wil op grond van Christus werk, zegt de kerk, mijn God en mijn Vader zijn. Dat was de hoofdinhoud van de vorige zondagsafdeling. Om zijn zoons Jezus Christus wil. En wat heeft het Christus veel gekost? Het heeft hem alles gekost. Het heeft hem zijn leven gekost. Hij heeft zichzelf als dat levende brandoffer aan God moeten en ook willen offeren. En op grond daarvan zegt de levend gemaakte kerk, op grond daarvan wil God nu mijn Vader zijn. Op grond van Christus werk. En diezelfde Christus, die heeft tegen zijn jongeren gezegd, je hoeft niet bezorgd te zijn met betrekking tot de zaken van het tijdelijke leven. Jazeker, het is waar. We moeten met betrekking tot ons tijdelijke leven wel onze verantwoording nemen. Maar Christus heeft tegen zijn jongeren gezegd, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat ge eten en wat ge drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. De Heere die zegt eigenlijk tegen zijn jongeren, God de Vader, hij gaf u het leven, want God geeft de mens het levenslicht. En omdat hij u het leven heeft gegeven, zorgt hij ook vervolgens voor alles wat nou voor dat leven nodig is. Hij zal mij, heeft de gelovige in de vorige zondagsafdeling gezegd, met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. Nou, dat bleek ook wel. In het leven van Rut, die mee terugkwam met Naomi uit Moab. Je zou bijna zeggen, wat moet Rut nou toch zoeken in dat vreemde land? Wat moet ze nou toch zoeken aan de zijde van die oude schoonmoeder? Ze is zelf nog een jonge vrouw. Jazeker, het is waar. Wel een weduwvrouw. Ja. Maar ze is mee teruggekomen. Zij is met Naomi die terugkwam meegetrokken. Ja, maar had ze dan de beschikking over een groot kapitaal misschien? Want Naomi, ja, die was als het ware tot de bedelstaf veroordeeld geworden. Al haar bezittingen die waren verkocht. Toen ze samen met haar man Elimelech, 10 jaar daarvoor, naar Moab zijn getrokken. Ja, maar waarom hebben ze dat gedaan dan? Nou, er was honger in het land. En zij wilden zich niet onderwerpen aan de hand van de Heere, aan de kastijdende hand van de Heere. Druk en de kruisweg wilden zij ontvluchten. En dan gaan we de geschiedenis van Rut en Naomi natuurlijk niet helemaal uiteenzetten, dat begrijp je wel. Maar Naomi is alleen overgebleven. Haar man stierf. 2 zonen die inmiddels getrouwd waren, die stierven. Ze wilde onder de slaande hand van de Heere uit. En daarom trok ze weg. Vanuit Benjamin, vanuit Bethlehem. Maar daar in Moab heeft ze werkelijk die slaande hand van de Heere, die kast. tijdende hand van de Heere moeten ervaren. Blijf ze alleen over. Ja, met twee schoondochters. En ze zeggen allebei dat ze met haar meetrekken. En uiteindelijk op de grens gaat Orpa terug en Rut trekt mee. Nee, geen kapitaal bij zich. Arm en berooid. Ja, maar wat heeft Rut dan toch bewogen om met Naomi die arme weduwe mee te trekken? Nou, dat was een keus. Dat was een keus die de Heere in haar hart heeft gelegd. Een keus. Ze heeft het gezien. Naomi, hoewel na tijdelijke maatstaven arm en berooid. Maar toch heeft die vrouw iets wat ik in Moab mis. Wat ik onder mijn volk niet waarneem. En daarom die keus. Ik zal met u trekken. Ze heeft het gezegd tegen Naomi. Waar gij zult vernachten, daar zal ik vernachten. En waar gij zult sterven, daar zal ik sterven. En waar gij zult begraven worden, zal ik ook begraven worden. Keus in haar hart gelegd. Om met Naomi onder het verbondsvolk van Israël te mogen wonen. Ja, maar als je dan toch geen stuiver bij je hebt en je moet dan naar den vreemde. Ja, maar het is waar geworden in het leven niet alleen van Rut, maar ook in het leven van Naomi. Dat de Heere haar met alle nooddruft, hebben onze vaderen nog geschreven, in die negende zondagsafdeling, des lichaams en der ziel verzorgen. Nou, dat is waar geworden, want daar hebben we al iets van gelezen in dat tweede hoofdstuk van dat boek Rut. Ondanks alle moeilijke omstandigheden, ondanks het gemis in hun beider leven, ondanks de strijd die er zal geweest zijn, ook in het hart van Naomi, maar ook in het hart van Rut. Jawel, de kerk van God, die heeft ook een strijd op aarde. Moeite, verdriet, ziekte, rouw. Alle dingen wedervaren ook Gods kinderen. Ja, maar wacht eens even. Zorgt de Heere dan bij tijden niet voor hen? Als de Heere nou in het leven van zijn volk ziekte geeft en hij neemt dierbare betrekkingen of zelfs eigen vlees en bloed uit ons leven weg. Zorgt dan de Heere bij tijden en ogenblikken niet voor zijn volk? Kijkt de Heere dan met eerbied gesproken bepaalde periodes in het leven van zijn volk de andere kant uit? Nou, zo kan het in hun waarneming wel zijn. Dan moeten ze uitroepen: de Heere heeft mij vergeten en hij heeft mij verlaten. En toch vergeet de Heere de zijne niet. Toch verlaat hij de zijne niet. Onze vaderen hebben ook in die negende zondagsafdeling nog geschreven. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Ten beste keren. Het opgelegde kruis zal dan tot nut zijn. Nee, dat kon Jacob in zijn leven niet bekijken. Nee. Toen die zak met koren weer leeg was en zijn zonen bij hem kwamen en die moesten Benjamin mee hebben. Want anders hoefden ze er niet aan te denken om nog een keer terug te keren naar Egypte om een zak met koren op te halen om in leven te blijven. Benjamin mee? Jozef is er niet. Simeon is er niet. En nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Tegen mij. Ja, maar Jacob was toch een kind van God? Ja, Jacob was een kind van God. God was de vader van Jacob. Maar in deze weg van kruis en van druk kon Jacob Gods vaderlijke hand niet zien. En toch is het in zijn leven waar geworden wat hier stond in die negende zondagsafdeling en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Jacob heeft het later mogen zien. Jacob heeft het later aan den lijve mogen ondervinden. Dat alles, o die kruis en die drukweg, dat was nou tot behoud van Jacobs huisgezin. En, ja, dat heeft hij ook moeten zien tot vervulling van Gods verbondsbelofte. Want uit de lijn en de linie van Jacob zou de verbondsmiddelaar geboren worden. En daar in Canaan, daar zouden ze omgekomen zijn van de honger zonder de tarwe uit Egypteland. Zo heeft Jacob daar in Egypte mogen ervaren wat onze vaderen geschreven hebben in het laatst van die zondagsafdeling van de vorige week, dewijl hij zulks doen kan. Als, ja, het staat er, dewijl hij zulks doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een getrouw vader. Het was Gods wonderlijke weg in zijn voorzienigheid. En die voorzienigheid, waar het hier in zondag 10 over gaat, die is ook al genoemd in die vorige negende zondagsafdeling. En nu wordt hier in vraag 27 van de tiende zondagsafdeling dus gevraagd: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Wat verstaat gij daarmee? Wat wordt ermee bedoeld? En dan zeggen onze vaderen in antwoord 27: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. De Heere die heeft de hemel, de aarde, hij is de schepper van hemel en aarde, hij heeft ze uit zijn hand voortgebracht. Maar die schepper, die laat nu niet los wat zijn hand in die schepping heeft voortgebracht. Hij onderhoudt hetgeen wat hij geschapen heeft, gelijk als met zijn hand. Gods voorzienigheid. Hij onderhoudt alles wat nodig is om het geschapene te onderhouden. Daarvoor ziet hij in. En het woordje voorzien, ja, dat kun je op tweeërlei wijze dus uitleggen. Dat betekent van tevoren zien, Dat hebben wij ook wel eens, hè. Dan zeg je, dan is er wat gebeurd en dan zeg je, ja, dat had ik van tevoren wel kunnen bedenken. Dat had ik wel voorzien, dat dat zou gebeuren. Heel eenvoudig, dan zie je ergens een donkere lucht in de vetten en dan zeg je, nou, dat kan niet uitblijven, daar komt een bui regen. Nou, dat is net ook gebeurd. En dan hebben we nog gezongen met die dichter, hoe dat water nu in die kluiten van de akkers daalt om bij de wortels terecht te komen, zodat dat pas gezaaide en dat ontkiemde gaat groeien en straks vruchten voort gaat brengen. Voorzien, van tevoren weten. Ja, God is alwetend. Dus God weet van tevoren wat er zal gaan gebeuren. Maar dat woordje voorzien heeft ook nog een andere betekenis. Dat betekent ergens voor zorgen. Zorgen dat dingen die nodig zijn om te onderhouden, er zijn. Het is heel eenvoudig. Als je een kachel hebt thuis in de winter en je wilt hebben dat dat ding warmte gaat geven, dan moet je die kachel voorzien van hout. Anders blijft die, dat begrijpt het kind, anders blijft die koud. Dus je moet dan zorgen dat er hout in die kachel komt, opdat dat hout aangestoken kan worden, kan gaan branden, zodat die kachel zijn warmte gaat geven. En als het nu gaat over Gods voorzienigheid, ja, dan moeten we Gods voorzienigheid niet alleen toeschrijven aan die eerste betekenis, dat God van tevoren alles heeft gezien wat zal gaan gebeuren. Want als we dat denken, dat dat nu Gods voorzienigheid is, oh, wat denken we dan klein van die almachtige kracht van God. Alsof God wel alles zou weten, maar vervolgens aan zijn schepping niets meer zou doen. En dan kun je zelfs nog kleiner van God gaan denken. Alsof dat God verrast zou worden door dingen die op zijn schepping plaats gaan vinden. Alsof God op een ogenblik verbaasd zou staan en niet meer zou weten hoe hij met deze aarde en wat erop gebeurt om zou moeten gaan. Voorzien in die zojuist genoemde tweede betekenis. God blijft zorg dragen voor heel zijn schepping. Voor de hemel en de aarde. Nee, er gebeuren, ja, in onze ogen wel. Maar in Gods ogen vindt er niks toevalligs plaats. Rut kwam bij geval, hebben we horen lezen zojuist. Rut kwam bij geval op die akker van Boas. Ja, maar daar heeft de Heere voor gezorgd. De Heere, de hand van de Heere, heeft die arme Rut op die akker van die rijke Boas gebracht. En dat kan dan in onze ogen wel iets hebben van, nou, dat is ook toevallig geweest. Nee, dat is Gods leiding. Dat hoort dus bij Gods voorzienigheid. Voorzien. En dat in die dubbele betekenis door die almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. En die twee zaken, die almachtige en die alomtegenwoordige kracht Gods, dat heeft alles te maken dus met zijn deugden, met zijn eigenschappen, wezenseigenschappen, de wezenseigenschappen van die eeuwige Vader, van de Heer Jezus Christus, die dus om zijn Zoons Christus wil, zegt de kerk, ook mijn Vader wil zijn. En vanuit zijn voorzienigheid zal hij ook zijn kinderen onderhouden. Hij gaat over al het geschapene. God voorziet. Ja, hij heeft het van tevoren voorzien. Ja, hij heeft alles van tevoren ook besloten. Dus alles wat er gebeurt, ook aan de dag van vandaag, daar kunnen wij grote vraagtekens bij hebben. Als je alleen al let op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en op dat slagveld daar in Oekraïne. Dat heeft de Heer vanuit de stilte van de eeuwigheid besloten. En wat er nu gebeurt, dat heeft de Heer van tevoren voorzien. Hij voert zijn besluiten uit. En ook als het gaat over de schepping met betrekking tot de natuur. Nee, de Heer die heeft niet een bepaalde kracht in de natuur gelegd die afloopt als een soort klok. Als de spanning eraf is straks, nou ja, dan vergaat de wereld wel. Alsof de Heer niet van dag tot dag, van uur tot uur, ja, van ogenblik tot ogenblik zijn schepping en het schepsel onderhoudt. Gods voorzienigheid. Ze gaat dus, zeggen onze vaderen hier in de tiende zondagsafdeling, over alle dingen. Hij onderhoudt ze, hij regeert ze, zowel loof en gras en regen en droogte en vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen. Dan gaan we naar de tweede gedachte die we genoemd hebben, Gods voorzienigheid. En dan de bedding waardoor ze vloeit. Waar vloeit dan Gods voorzienigheid door? De bedding, kinderen, dat is heel eenvoudig. Als je aan de slootkant staat, dan zie je water door die sloot heen lopen. En de bedding, dat zijn de zijkanten van de sloot, de slootkanten. Dat water, dat kan de ene kant niet weg en aan de andere kant ook niet weg. En zo blijft dat water binnen de kanten, binnen de bedding van de sloot. En als het nu gaat over Gods voorzienigheid, door welke bedding dat Gods voorzienigheid nu loopt, dan gaat het over die almachtige kracht van God. En dat God almachtig is, dat komt in de schepping openbaar. En zeker als je wel eens in de buitenlanden bent geweest, dan kom je tegen, dan zie je daar in de verte al die enorme hoge bergen liggen. Gods almachtige kracht heeft die rotsen, die bergen daar in gestalte gegeven in het moment van zijn schepping. En diezelfde berg, die houdt de Heere als het ware met zijn hand, die almachtige hand, die ligt als een rots onder de hoogste berg. En als je nou vanavond tussen de stoeptegel een miertje uitziet kruipen, diezelfde almachtige hand heeft dat miertje gemaakt en onderhoud dat miertje. En het is in Gods wijs besluit vastgelegd wanneer dat miertje leeft en loopt. Gods voorzienigheid. En Hellenbroek, dominee Hellenbroek, we kennen allemaal nog het vragenboekje van dominee Hellenbroek. Die heeft ooit gezegd, die heeft het in een vraag samengevat. Waarin bestaat nou Gods voorzienigheid? En als we de vragen vroeger goed hebben geleerd, dan zou je als catechisant daar zo het antwoord op kunnen geven. Onderhouding, medewerking en regering. Nou, als we dan een ogenblikje kijken naar het leven van dat volk van Israël. 40 jaar in de woestijn. Dan zouden wij zeggen, moet je toch niet aan denken. 40 jaar. Al zou ik maar 4 dagen in die woestijn moeten verblijven. Het volk van Israël. Dat moest 40 jaar... in de woestijn blijven. Zijn ze van de dorst omgekomen? Oh, dat dachten ze wel dat dat gebeuren zou. Maar het is nooit gebeurd. Nooit van de dorst omgekomen. Elke keer zorgde, voorzag de Heere dat volk met water. Van water. Dan was er weer vlees. En elke dag zorgde, Gods onderhouding, kwam voort uit die almachtige hand. Elke dag was daar manna. En dan gaat het niet over de vraag of dat ze daar blij mee waren. Of dat ze dat smakelijk vonden. Maar de Heere gaf het en het was tot hun onderhoud. En de Heere die heeft na de zondvloed gezegd: voortaan zullen al de dagen der aarde zullen zaaiing en oost. Zaaiing en oost. En vervolgens zegt de Heere: koude en hitte, dus dat zomer en winter. Dag en nacht, niet ophouden. Hoe lang is dat geleden dat de Heere die woorden heeft gesproken? Nou ja, dat is misschien wel 5000 jaar terug. En het gebeurt nog steeds. Zie je, die almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, gelijk als door zijn hand. Waarom zeggen onze vaderen niet door zijn hand? Maar gelijk als door zijn hand? Nou, dat is heel eenvoudig, want God is een geest. En als ik aan een kind vraag, heeft een geest een hand? Dan zegt dat kind nee, want een geest heeft geen lichaam, heeft geen armen, geen benen, heeft ook geen hand. Dus daarom zeggen onze vaderen, gelijk als door zijn hand. Toch spreekt de Heere in zijn woord over zijn hand. Spreekt over zijn arm, spreekt over zijn voet of zijn voeten, spreekt over zijn ogen. Dus in zijn woord spreekt de Heere op een mensvormige wijze. Om ons een bevatting te kunnen geven van wie dat de Heere nu is en wat hij nu doet. gelijk als door zijn hand. En de Heere werkt middelijk. Middelijk. Dat blijkt door heel de Bijbelse geschiedenis heen. We hebben het zojuist kort over Jacob gehad, die met dat hele Jacobsgezin naar Egypte moest trekken, omdat Jozef daar de schuren had gevuld. Had de Heere Jacobs geslacht in Canaan niet op een onmiddellijke wijze in het leven kunnen houden? Jawel, dat had de Heere gekund. Maar hij had het in zijn raad besloten dat Jacob met de zijnen naar Egypte moest gaan trekken. Zie je, gelijk als door zijn hand. De Heere werkt dus in de middellijke weg. En zo is het aan de dag van vandaag nog. Denk maar aan, nou ja, als je een kwaal krijgt. Dan ga je naar de dokter of je gaat naar de specialist. En dan schrijft de specialist een middel voor. En dan is het de Heere die dat middel moet zegenen. Want dat middel zelf heeft de zegen en de kracht niet. En als de Heere dat middel zegent, dan zal het tot genezing of versterking zijn. Onderhouding, medewerking en de regering. Medewerking, ja, zonder mij kunt gij niets doen. En of we dat nou beseffen, of dat we dat nou aan willen nemen, of niet, maar ik, u en jij, wij kunnen geen stap zetten. Geen stap. Of die almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods moet daaraan meewerken. Je kunt geen stap zetten zonder de kracht van God. En wat brengt dat ook een verantwoording mee, hè? Want als je dan, nou ja, weet, ook naar aanleiding van de uitleg, dat elke stap die we zetten, dat je daar de kracht van de Heere voor krijgt, dan heb ik mezelf de vraag wel te stellen. Waar gebruik ik dan die kracht die de Heere geeft? Waar gebruik ik dan die kracht voor? Besteed ik die kracht dan wel in de dienst van God, of besteed ik de kracht die de Heere me geeft, besteed ik die in de dienst van de wereld en de zonde? Zullen we er over nadenken? Onderhouding, medewerking en regering. Regering. Alles wat er op deze wereld gebeurt, dat is door Gods regering. Hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. Als je nog even terug wil denken naar ongeveer een maand of 5 weken geleden, misschien 6, dan zat er nog geen blaadje aan de boom. En nu kun je nergens lopen of fietsen of rijden. En alle bomen die zijn jong groen geworden. Ja, dat gebeurt ook door Gods regering. En dat zaadje wat in de grond is gezaaid door de akkerbouwer nu gaat ontkiemen. Dat kleine zaadje, dat daar een worteltje aankomt en dat daar al iets of misschien nog niets van zichtbaar wordt boven de grond. Dat is Gods regering. Dat gebeurt door zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht. We hadden het zojuist over Egypte. Jozef die verkocht is geworden, ja, was zonde. Ja, niet van Jozef, maar van die broers. En toch gebeurt het door Gods voorzienigheid. Het is Gods regering geweest. En dan komen daar in Egypteland die 7 vette jaren. 7 jaar op rij. Dat is ook toevallig. Nooit eerder gebeurd. Nee, dat is niet toevallig. Dat is nou Gods regering. Gods regering dat 7 jaar lang die Nijl buiten zijn oevers, denk nog even aan die bedding, dat 7 jaar lang op rij die Nijl buiten zijn oevers treedt, dus het land overstroomt. En vervolgens als dat water dan weer terugvloeit, als het niveau zakt, dan blijft daar een vruchtbaar slip achter op die landerijen. En daarom zijn er 7 jaar lang, als dat 7 keer achter elkaar plaatsvindt, 7 jaar lang overvloedige oosten binnen te halen. Veel te veel om in 1 jaar op te eten door het volk van Egypteland. En dan heeft de Heere gezorgd voor een Jozef. En die gaat al die schuren volleggen met de overvloed van die 7 jaar. En dan op een ogenblik, dan komt daar, ja, dat Jacobs geslacht. Van de honger gedreven. En die mogen in het leven worden behouden uit de schuren van Jozef. Zie je, dat is nou Gods regering. Als 7 magere jaren komen waar de grond niet vruchtbaar wordt gemaakt door het water en het slip uit de rivier, de Nijl. En er groeit bijna niks. Dan heeft de Heere in zijn voorzienigheid ervoor gezorgd dat er niet alleen koren en eten is voor het volk van Egypte, maar dan heeft de Heere ervoor gezorgd dat er ook koren en eten is voor Jacobs geslacht in Egypteland. De derde gedachte, de vrucht die eruit voortvloeit. We zullen eerst gaan zingen. Zingen van de 36e psalm, de versen 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En het derde bij u, Heere, is de levensbron. En wat daar volgt, we noemden nu het tweede en het derde vers van de 36e psalm. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dan gaan onze vaderen dus de vrucht van die voorzienigheid noemen. En dat antwoord dat valt dus in drie delen uiteen. Ten eerste dat wij in alle tegenspoed geduldig, ten tweede in voorspoed dankbaar, en ten derde en in alles, derde gedeelte, wat hier dan wordt genoemd, en in alles dat ons nog kan toekomen, dan gaat het over de toekomst, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Drie delen die alle drie als vrucht van die voorzienigheid in het leven van de kerk aangemerkt mogen worden. In alle tegenspoed geduldig. Nou, dat valt niet mee. Nee. Als het in mijn vlees valt, dan valt het niet mee. In het leven van Job viel het niet in het vlees. En wat Job meegemaakt heeft, dat hoeven we verder niet te omschrijven. Als het oordeel uitgewoed is, dan horen we Job zeggen: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen. En naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heere zij geloofd. En dan horen we van Job zeggen: in dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongeruimds toe. Alles kwijt. Alles. Maar hij mocht de Heere overhouden. Job, kind van de hemelse Vader. Ten tweede, in voorspoed dankbaar. Nou, dat is wel wat makkelijker natuurlijk. Want ja, je hoort zoveel mensen zeggen dan, als er voorspoed is: oh, wat zijn we dankbaar. En dan hoop je dat dat echt zo is, hè? Want men bedoelt over het algemeen: wat zijn we er blij mee. Blij. Je kunt ergens heel blij mee zijn zonder dat je dankbaar bent. Ja, maar wat wordt er dan met dankbaarheid bedoeld? Verbrokenheid, kleinheid, in te leven dat die voorspoed die de Heere geeft door mij, door ons, onverdiend is. Dat de Heere nu juist het tegenovergestelde heeft gegeven van wat ik mezelf heb waardig gemaakt. Onverdiend. Dan zie ik daar een Mefibozet liggen. Aan de voeten van David. Dat gij nou omgezien hebt. Naar een dode hond als ik ben. Dat is dankbaarheid. Nee, er is geen dankbaarheid zonder blijdschap. Maar er kan zoveel blijdschap zijn zonder dankbaarheid. Vervolgens, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Nou, als je de toekomst inkijkt aan de dag van vandaag, dan kun je zorg hebben. Zorg hebben over, nou ja, het economische leven. Dan kun je zorg hebben over, nou ja, als het gaat over onze christelijke identiteit. Als het gaat over onze geloofsbeleving, ook aan de dag van vandaag. Oh, wat kunnen er dan een zorgen zijn dat je ontwikkelingen waarneemt waarvan je zegt, moeten mijn kinderen en mijn kleinkinderen nou in zo'n wereld op gaan groeien? En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Hij zorgt. Die getrouwe God en Vader laat zijn kinderen niet in de steek. Hij zal zorgen. En dan zeggen vervolgens onze vaderen dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Dus alle schepselen zijn maar leem in de hand van de grote pottenbakker. En wat is die onderwijzer gelukkig? Hier zegt hij eigenlijk, al krijg ik heel de wereld tegen. Heel de wereld. Maar ik hou God over. En God, dat is nu mijn Vader, omwille van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo'n Vader is op de hele wereld niet te vinden. Daar heeft Abraham, we gaan eindigen, maar daar heeft Abraham iets van gezien. Toen de Heere hem de opdracht gaf om zijn zoon Isaac op dat gebergte van Moria te gaan offeren. Vader, nou we hebben alles, maar waar is nou het lam ten brandoffer? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Uit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid heeft God zijn zoon gezonden. Voorzien in het enig middel waardoor zijn hele kerk zalig zal worden. Lam. Het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En hebben we nu al eens een oog mogen slaan. Op dat lam. Dat lam. Wat nu gekomen is uit het vaderhart van God. En wat vanwege de liefde tot zijn vader en vanwege de liefde tot zijn bruidskerk zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft op het altaar van Gods heilig recht. En dan God te missen en Christus te missen, dan missen we alles. Maar nu om Christus wil, zo'n vader te mogen hebben, dan kan de kerk bukken en buigen onder het kruis. En daarom zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Hem te vinden, dat is nou van eeuwigheidsbelang. Want die mij vindt, vindt het leven. Trekt een welgevallen van den Heer. Amen. zingen wij nu tot slot het zesde vers van de 97e psalm. Beminnaars van den Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. En wat er volgt, het zesde vers van de 97e psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.